leuk om met jou te praten.
Insgelijks.
Ik vind het echt heel leuk. En we lopen in het bos.
Masbos
in Breda. Masbos in Breda.
Ja.
Niet tenminste. Ja, wie ben je?
Ik ben Peter van Soest en ik werk hier in het Masbos. Ik ben op deze unieke plek terechtgekomen. In het boshuis heb ik het genoemd. Het was voorheen een informatiecentrum van Staatsbosbeheer. En ik ben erop afgestapt om te kijken of ik die locatie kon gebruiken voor mijn werk. En uiteindelijk heb ik het hele gebouw mogen huren en daar mijn mooie plek van kunnen maken. Ik heb praktijk voor haptonomie. Als fysiotherapeut ooit begonnen. En me steeds meer verdiept in wat er in de mens leeft. Dat vond ik toch interessanter bleek dan alleen maar, zoals ze dat in de fysiotherapie zeggen, bezig te houden met het houdings- en bewegingsapparaat. Dat vond ik een kille, rationele benadering van ons lijf. Dus dan is de overstap naar haptonomie heel vanzelfsprekend eigenlijk voor fysiotherapeuten, in die tijd zeker. En daarna allerlei opleidingen gedaan in die richting. Ja. Dus ik ben ook coach, een trainer in organisaties, naast mijn werk in de praktijk hier in het bos. Ja.
En jij zei, ik ben geïnteresseerd in wat leeft daar in de mens. En wat leeft daar in de mens?
Verschrikkelijk veel, hè? Aan emoties en gevoelens, aan gedachten. Dat is ontzettend breed. In relatie met de wereld ervaart de mens enorm veel. Ja.
Veel prikkels.
Ja, natuurlijk. Je voelt de wind, je hoort het ruisen van het blad nu. De temperatuur. Je voelt de grond onder je voeten. Je bent in contact met alles om je heen en dat doet iets met je.
Ja. En dat is dus ook al gelijk de basis van je werk? Dat je in het nu bent?
Ja, haptonomie gaat over voelen. Het gevoelsleven in de meest ruime zin. En als je voelt, ben je in het nu. Je kunt niet strakjes alvast gaan voelen. Of gisteren voelen. Je kunt een herinnering hebben aan wat je gevoeld hebt, maar je voelt het niet. Dus in het hier en nu zijn is voelen. Is direct in contact zijn met wat in en om je heen leeft. Geluiden, kleuren, stemmen. Prachtig.
Dan kun je dus echt genieten.
Ja, en schrijf geluk ook als zodanig, als je al over geluk, een zware term eigenlijk. Maar goed, als je het over geluk hebt, dan betekent dat wat mij betreft dat je geniet van alles wat het leven biedt. Dus ook de ongemakken, ook de pijn, de tegenslagen. Dan ga je het leven vol aan. Dat is, als je dat durft en dat durft toe te laten, dan is dat heel bijzonder.
En dat is volgens mij dan ook waarin jij mensen begeleidt.
Ja, dat klopt. Ja. Focus ligt steeds meer op de ervaring, op durven aangaan van de ervaring. Wat we als mensen automatisch doen, dat leren we ons al heel jong aan, is ons te verzetten tegen ervaringen. Ervaringen willen vermijden, wat op zich geen probleem is als dat kan, maar dat kan heel vaak niet. En dan leren dealen met je pijn of je angsten, dat is eigenlijk een heel groot goed. Het zijn eerder, noem ik dat altijd, helpers, dat zijn hulpbronnen. Maar mensen komen bijna altijd bij mij van, ik wil van mijn angst af. Ik zeg, laten we eens in je angst gaan kijken, laten we hem eens gaan voelen. Eens kijken wat hij je te zeggen heeft. Het leven doet altijd iets om ons te helpen. Nooit om ons te treiteren of ons lastig te vallen. Het wil ons eigenlijk altijd laten zien dat we vrije schepsels zijn. In alles.
Met pijn.
Ja, pijn is daar een deel van, ja.
En zijn die mensen zich daarvan bewust voordat ze naar jou toe komen of komen ze echt met een probleem?
Ze komen echt met wat ze een probleem noemen en dat ze daarvan af willen en dan mee klaar zijn, zoals ze dat tegenwoordig zeggen. Ben ik helemaal mee klaar, dan moet ik nou eens vanaf. Dan word ik door beperkt. Zo denkt de mens over het algemeen, ja. En dan maak je eigenlijk een probleem, hè?
Dan, ja.
Als je ergens last van hebt, en dat is er, je hebt pijn, maar je wil er ook nog eens vanaf. Je verzet je tegen de pijn. Ik zeg altijd, heb je dubbel pech.
Ja.
Je had al pijn, maar heb je ook nog last van al die energie die verloren gaat aan verzet en verkramping tegen de pijn.
Dan hou je het in stand.
Ja, zeker ja. Weten.
Heb ik nou een goed beeld van haptonomie of zijn er nog dingen die ik zeg maar kan weten over het beroep?
Ja, haptonomie, wat ik net vertel over de ervaring aangaan, dat is niet specifiek haptonomie. Want specifiek haptonomie is dat je je gevoelsvermogen ontwikkelt. Dat je steeds meer verdiepend contact maakt. En je zou kunnen zeggen, het is een weg van bewustwording is ook, maar ook echt ontwikkeling. Beter leren voelen en wat gevoelens je te zeggen hebben, wat ze betekenen. Maar ook soms letterlijk, hè, als ik stellen begeleid in een zwangerschap, dan merk ik vaak hoe onhandig of grof of objectiverend zo'n man zijn vrouw aanraakt. Hebben ze allebei helemaal niet in de gaten.
Ja.
Het is, en ik weet dat zijn intentie liefdevol is, maar het zit niet in zijn handen. In zijn handen objectiveert hij haar. Dus ik kan dan deze mannen in dit geval leren om veel meer tederheid in hun handen te leggen, veel meer contact te maken. Een vrouw echt te voelen. En dat noemen we een ontwikkeling naar, zeg maar, het affectieve contact.
En dat is dan ook die bewustwording?
Ja, dat is bewustwording van hoe liefdevol, letterlijk, hè, hoe liefdevol ga ik om? En ben ik ook liefdevol in mijn handen? Ben ik ook liefdevol naar mezelf? Ja, je sprak over burn-out. Nou, dan ben je dus blijkbaar, en je hebt de signalen mogelijk gemist, of je hebt ze keihard genegeerd. Er was geen daad van liefde dat je zo ver bent gekomen.
Ja.
Want dan had je veel eerder geluisterd en was je opgekomen of uitgekomen voor dat wat je voelde.
Ja.
Had je daar veel meer door laten leiden.
En ben jij heel goed in voelen?
Steeds beter. ook ik ontwikkel me nog steeds, ja. Dat is een eindeloze weg om je te ontwikkelen. Dat is het leuke ook daaraan. Het is nooit klaar.
En zit je wel eens zelf in een moment die voor jou zelf moeilijk is, maar je moet dan toch aan het werk? Zet je dan een knop om of niet?
Ja, ik moet zelf ook opletten dat de oude patronen die uit mijn kindertijd en opvoeding, die uit mij komen, waarin ik geleerd heb me als het ware te wapenen tegen de wereld, dat ik daar niet weer intrap in die valkuil. En soms gebeurt dat ook, dan sta ik er toch met één voet even in. En dan voel ik heel snel van, oh, terug. Dit zou ik niet meer doen, dit vind ik niet meer fijn, dit klopt niet. Ik moet nou echt kiezen. Ja, dat is soms niet leuk, want dan moet je naar de buitenwereld een boodschap geven dat je niet komt of niet meedoet of...
Ja.
Weet ik veel wat. Ja, dan moet je wel sterk in je schoenen staan.
En binnen een consult, zeg maar, kan je dat dan hebben? Dat je je even wat minder kan concentreren of dat het met jouzelf even wat minder gaat? Of zet je dan de knop om?
Nee, weet je, dat kan zijn dat het met mij wat minder gaat of dat er iets gebeurd is. De laatste jaren zijn mijn ouders overleden. Nou, dan zit je natuurlijk eventjes wat anders in je vel. Maar op het moment dat ik in contact ben met iemand, dan verdwijnt dat.
Dus dat gaat eigenlijk altijd goed?
Gaat altijd goed. En als het zo slecht met me gaat dat ik dat contact niet kan maken, dan werk ik niet.
Ja.
Ik moet niet gaan werken als ik er toch niet bij ben. Als ik niet in contact kan zijn. Als ik niet vol daar in het moment met deze mens aan de gang kan gaan.
Ja. Dus dat is een vereiste.
Vind ik wel, ja. Je kunt wel eens een beetje vermoeid zijn, of vind ik wat. En niet de allersterkste sessie hebben, ja, that's life. Maar nee, het moet niet doorslaan. Nee, dus dan, dat doe ik niet. Nee.
Ja. En jij had het net over dat stel, inderdaad, die dan een kind verwachten en mm-hmm. bij jou komen.
Ja.
Wat is dan, zeg maar, de hulpvraag?
Nou, zoals heel veel jonge stellen dan een vorm van zwangerschapsbegeleiding kiezen. En er zijn heel af en toe mensen die heel bewust voor de autonomische begeleidingsvorm kiezen. En dat heeft er meestal mee te maken... Goedemiddag. Het heeft er meestal mee te maken dat, dat vrouwen het fijn vinden als er ook iets is waar een man bij mee kan doen. Dus het is niet altijd per se bewust voor autonomie. Voor een deel ook wel, maar vooral dat ze met z'n, ja, ik noem dat ze met z'n drieën komen. Vader, moeder en ongeboren kind.
Ja.
Die man heeft echt een volle taak daarin. Dus, die hangt er niet nee, een beetje bij of dat hij de laatste sessie een keertje mee mag komen, weet je wel. Nee, die gaat gewoon, moet vol aan de bak.
En als het kind er is, zou dat ook nog kunnen?
Dan komen ze ook nog één of twee keer met z'n drieën. Want ik laat ze ook ervaren hoe je met een babytje omgaat. Hoe je het draagt, hoe je het tilt, hoe je het oppakt, hoe je contact maakt. En je gaat leren voelen wanneer je contact hebt. En dat je het kindje zoveel mogelijk leert uitnodigen om dat wat hij kan al zelf te doen.
En begrijp ik het goed dat jij dan het zelf belangrijk vindt dat jij dus al bij de start van het leven liefde wil meegeven of aandacht wil vestigen op?
Ja. Want als je kijkt naar de, ik benoem in die, bijvoorbeeld in die zwangerschapsbegeleiding, zijn er twee rode draden. Eentje is dat je echt bezig bent met hoe gaan we die bevalling autonomisch doen. Daar gaat de meeste tijd in zitten. Maar de essentie van de begeleiding is in de eerste sessie, waarin je leert de ouders echt in affectief contact te zijn met hun kindje.
En ontvangend, ook, zeg maar.
Ja, dat je precies. Dat moet ik heel vaak zeggen natuurlijk, dat die vader en die moeder vindt het ook leuk dat die vader voelt dat het kindje beweegt. Ik zeg, dat is niet zo interessant. Natuurlijk is dat leuk om te voelen. Maar waar autonomie over gaat, is dat jij je kindje iets laat voelen. Dat jij via je handen, door de buik heen van de moeder, je kindje laat voelen dat je van hem houdt en dat hij welkom is. Dat hij mag zijn wie hij is en mag opgroeien tot wie hij mag worden. Dat is het affectieve contact wat je maakt. Dat is eigenlijk de essentie van autonomie steeds.
Ja.
En wat je straks zei, dat autonomie daarin kan bijdragen aan het begin van het leven, ja zeker. We zeggen ook wel dat de kinderen daar iets eigenwijzer van worden als ze zo begeleid zijn door de ouders. Dat ze beter weten wie ze zijn, dat ze meer trouw zijn aan wie ze zijn, dat ze duidelijker zijn over wat ze wel en niet willen of goed voor hun is. Dus dat de eigenheid van het kind veel meer tot zijn recht komt. En dat is natuurlijk, ja, als je kijkt hoeveel mensen er in de problemen zitten, dan is dat een groot deel van mijn werk, dat je mensen weer in die eigenheid brengt, dat ze autonomer worden. Dat is een woord wat tegenwoordig dan wel wat meer gebruikt wordt, of authentieker zijn. Dus dat je heel goed voor jezelf mag weten wie je bent, en waar je grenzen liggen. Enzovoort.
Want dat is iets wat vroeger eigenlijk de kop in werd gedrukt. Van,
ja.
Je moet luisteren. Want hoe denk jij over het onderwijs? Want dit zijn ook wel signalen die, zeg maar, afkomen van de leerkrachten.
Zeker.
Dat kinderen, zeg maar, anders zijn dan nu. Hoe zie jij dat?
Ja, de ene kant... Weet je, laat ik anders zeggen, iedere generatie heeft zijn eigen problemen. Hè? De kinderen zijn nu vrijer, krijgen meer ruimte wellicht, maar aan de andere kant is dat ook weer niet zo. Voor zover ik kan volgen worden het leerfabrieken, wordt er steeds meer druk gelegd. Vanuit de universiteiten komt de druk op het middelbaar onderwijs, vanuit het middelbaar onderwijs op het basisonderwijs. Om steeds meer druk te leggen op kennis. En ja, ik vraag me af of dat goed is. En dat zijn hele mooie nieuwe vormen van onderwijs, waarin vanuit het interesse van het kind al gekeken wordt. De waanzin is er minder, maar was er zeker van je moest al die vakken voldoende hebben, ik noem maar wat.
Ja.
En het is dus doodzonde om een kind voortdurend te treiteren met iets waar hij niet goed in is en nooit zal beheersen en nooit lol in zal hebben in zijn leven. En ook nooit zal kiezen om iets mee te gaan doen. Dat je hem daar al mee pest en hem ook nog afremt. Ook nog, je kijkt dan niet naar de eigenheid van dit kind.
Heb jij dat zelf ook meegemaakt? Als kind?
Nou ja, ik had de mazzel dat ik redelijk intelligent was. Ik was bijna altijd de beste van de klas, dus ik hoefde er nooit iets voor te doen. Overigens op de middelbare school wel. Maar goed, dan maak je al wat meer zelf je keuzes. Maar, dus ik heb er nooit last van gehad dat ik geremd werd. Want ik kon alles en ik vond ook alles wel leuk. En ik kon makkelijk mee. Dus wat dat betreft was ik een beetje een zondagskind.
Ja, luxe positie.
Ja, precies.
Want dus, de leraar ja, dus vindt vanuit, dat dan ook prima.
Ja, weet je. Dan, en ik was ook niet intelligent genoeg, weet je. Zoals sommige kinderen tegenwoordig hebben. Dat ze zich gaan vervelen. Of, trouwens, ik heb wel wat tekenen vertoond, denk ik. Want ik was... Ik werd wel heel vervelend in de laatste twee klassen van de basisschool. Ja. Ik haalde allerlei streken uit en misschien kwam dat wel door verveling. Wellicht.
En want hoe zie jij die eigenheid, zeg maar, als je kijkt naar de leraren? Want de leraren hebben daar best wel wat problemen mee soms.
Mm-hmm.
Dat die kinderen inderdaad zo goed weten wat ze willen. Is dat een switch die gemaakt moet worden of een switch in het aanbod?
Ja. Dat denk ik zeker.
Want hoe ga je daarmee om? Als leraar?
Misschien wel. Wat je in het vervolgonderwijs doet, is dat kinderen al wat gaan specialiseren. Hè?
Ja.
En de basisschool blijft een beetje nog steeds een soort smeltkroes van gymnasiasten en kinderen die later een vak gaan leren. Allemaal super, maar ik denk dat niet handig is, nee.
Ja.
Nou, ja. Het zal ook weer iets tegen zijn.
Ja, want je hebt natuurlijk iets meer mondige kinderen al in de klas, als ze al jong zijn, dan vroeger.
Ja. Ja, weet je, en ik krijg ook kinderen in de praktijk en dan is het frustrerend om te zien hoe weinig zelfvertrouwen ze hebben, doordat een kind wat naast hun zit het heel makkelijk doet en hoge cijfers haalt door niks te doen. En zij moeten heel hard ploeteren en halen dan nog een onvoldoende ook nog.
Ja.
Weet je, dat is hartstikke sneu ook nog
ja,
eens.
Ja, klopt.
Dus alles heeft zijn kanten.
Ja, zeker.
Ja, ja. Dus hoe het idealiter... Kijk, aan de andere kant is het fijn dat je mensen met verschillende intelligentieniveaus in een groep hebt. Maar leer ze dan elkaar te waarderen. En leer dan dat ze goed in contact kunnen zijn. Ja, het is ook kinderen eigen om elkaar af te zeiken. En, kinderen zijn hard.
Ja.
Ook dat is een fenomeen waar we doorheen moeten.
Ja, dus je kan er nog wel veel van leren als je daar als leerkracht bij bent.
Ja, zeker.
Er zijn natuurlijk ook veel leerkrachten die een burn-out hebben gekregen.
Ja, snap ik. Grote groepen, veel druk, moet veel gedaan en behandeld worden. Veel ouders en je bureau. Man, toch. Dat krijgen die een hoop te verstouwen.
Zou jij daar nog iets in kunnen betekenen? Dat je dan ondersteunend werkt?
Tuurlijk.
Bij een school bijvoorbeeld?
Ja, dat wou ik net zeggen. Kijk, je kunt... Natuurlijk is het fijn als je ideale gemeenschappen zou creëren of manieren van onderwijs zou vinden. Maar het gevaar is, de wereld zal altijd dingen voortbrengen die ik niet fijn vind en waar ik lekkerder of minder lekker in kan bewegen. En natuurlijk is het fijn als je zo'n ideaal mogelijk plaatje kunt regelen.
Ja.
Maar het is natuurlijk uiteindelijk, vind ik, allemaal binnenwerk.
Oké. Okay.
Ik kan wel altijd de schuld ergens leggen of vinden dat zus of de minister zou moeten zus of zo. Of het zou allemaal anders moeten. Oké, maar dat is niet zo. En hoe ga je om met hoe het nu is? Dus verandering komt voor een groot deel, vind ik, van binnenuit. Doordat je je uiteindelijk geen slachtoffer voelt van wat er gebeurt. Maar dat je je verhoudt vanuit wie jij bent tot die situatie. Anders blijf je slachtoffer. Je kunt nooit zeggen, ik heb een burn-out, want de klassen zijn zo vol. Ja, met alle respect, je gaat er zelf voor staan, je gaat er zelf in mee. En zo ontstaat er geen verandering. Als wij niet stoppen met iets waar we het niet mee eens zijn, wat niet goed voelt, dan gaat het niet veranderen.
Dus je mag wel stoppen. Je zegt niet tegen de mensen die in een burn-out zitten, van blijf waar je zit en probeer een andere houding aan te nemen ten opzichte van...
Maar wat ik doe is kijken wat zegt het over jou. Want het feit dat jij in de knoei komt, waardoor het ook gebeurt, laat jou zien hoe jij op dit moment in het leven staat en met jezelf omgaat. En daar kijk je natuurlijk eerst naar. Net zo goed als mensen met relatieproblemen komen. Zeg niet, het gaat niet lekker, ga maar uit elkaar. Nee, ik ga eerst nog eens kijken, wat is het zinvolle hierin voor jou? Waarin word jij met jezelf geconfronteerd? Wat mag jij hieruit leren uit deze situatie? Het moet natuurlijk niet zo ver gaan dat je er nog zieker van wordt. Maar het is ook dat je bijvoorbeeld mensen die een dreigende burn-out hebben, dat je die tijdelijk minder belast. Dat zou fijn zijn. Dat een school daarna luistert en zorgt dat je nog wel wat kunt blijven doen, maar niet zoveel dat je ten onder gaat. Ondertussen kun je die tijd die vrijkomt gebruiken om te zien van, hey, wat zegt dit over hoe ik met dingen omga? Er hoeft totaal geen stress te zijn, ook al gaat het hopeloos. Dan hoef je daar eigenlijk niet druk om te maken.
Dat is dus die binnenwereld dan?
Ja, we kunnen leren in vrede te zijn met alles wat er is uiteindelijk. En dat is hartstikke moeilijk. Maar dat moet je ook willen zien. En de meeste mensen blijven te veel kijken naar wat er anders zou moeten zijn. Of wat wie anders zou moeten doen. En dan blijf je dus afhankelijk van je omgeving. En dat is natuurlijk doodzonde. Dat kan echt anders. Maar dat vraagt iets van jou, want dan moet je naar jezelf kijken. En je eigen gedrag. En dan moet je je eigen angsten onder ogen zien. En dan kun je een hele hoop leren. En daardoor eigenlijk een steeds vrijer, opener mens zijn die zijn eigen pad gaat.
Ja. En dat is nu ook wel een trend, toch? Om heel erg bezig te zijn met geluk.
Ja, als geluk maar, dat betekent wat ik straks zei, hè? Want helaas is te vaak geluk dat ik leuke dingen doe, dat ik het naar mijn zin heb, dat ik me fijn voel, dat ik een leuke baan heb waar ik mijn zus en zo in kan ontplooien. En dat vind ik een beetje het verheiligde geluk, dat vind ik geen realisme. Nee, dat je krijgt van vroeg of laat, krijg je heftige dingen op je dak.
Iedereen.
En dat is ook geluk. Dat komt omdat de mens leert door tegenstellingen te ervaren. Als stel dat er een kind geboren wordt in de perfecte wereld. Hij zou het niet weten. Want hij kan het niet vergelijken met een rotwereld. Dus wij leren, doordat ik leer wat blijdschap is. Dat kan ik alleen maar leren als ik ook wel eens verdriet of pijn heb of angst. Ik moet eigenlijk open staan en zeggen, ik wil al die kleuren van het leven proeven. Kom maar op.
Ja, dus niet eisen van ik wil alleen dit.
Nee.
En dat is dan ook een gevaar van social media. Omdat iedereen daar natuurlijk op zet hoe leuk het leven is.
Ja, ja, dat zijn van die ernstige moderne ontwikkelingen. Door die prachtige media die er natuurlijk zijn. Dat is natuurlijk eigenlijk alleen maar heel mooi. Maar je ziet dat de mens, dat is de eigenheid van de mens. Het maakt niet uit wat je doet. of wat je ontwikkelt, het gaat altijd twee kanten op. Ik hoorde van, zat gisteren op LinkedIn een stukje van, dat mensen zelfs nu stress krijgen van hun stappenteller. Of ze wel genoeg stappen zetten vandaag. Weet je, zo'n stappenteller is leuk om te onderzoeken. Loop ik wel genoeg, beweeg ik genoeg? Hey, beter dat ik toch vaker de trap neem. Nee, nou krijgen we daar ook weer stress van. Dus iedereen kan overal stress en ellende van maken.
Dus het ligt niet aan de maatschappij?
Nee, uiteindelijk is het wat jij daarmee doet.
Of de ontwikkeling.
Wie wil jij zijn? Dat zal er altijd zijn. Er is altijd zwart en wit geweest. Er is altijd goed en kwaad geweest. En het is aan de mens om op die manier te leren waarvoor hij zelf wil kiezen. Dat vinden we moeilijk. Ja. Bijvoorbeeld, we weten nu allemaal dat, om maar eens op een ander onderwerp te springen, dat overbevissing en vlees eten, die industrieën, vlees- en visindustrieën, die zijn desastreus voor het milieu. Dat is eigenlijk het grootste klimaatprobleem wat er is. Dus nog niet eens zozeer CO2 door auto's en vliegtuigen. Nee, dat wij vlees en vis eten. Maar ik weet zeker dat niet iedereen die dat weet, morgen zegt van, dan ga ik daar eens als eerste mee stoppen. Nee, ja. De barbecue wordt nog eens flink opgetuigd. Enzovoort, enzovoort. Dus het is uiteindelijk, wat doe jij daarmee als mens? Heel veel mensen zijn niet bereid naar zichzelf te kijken of iets op te geven voor het welzijn van andere wezens of ons klimaat of wat dan ook. Dat is eigen aan de mens.
En betekent dat dan ook dat je dat ziet in de toekomst? Van dat komt niet meer goed? Of is er wel nog hoop?
Er is zeker hoop. Er zijn ook heel veel ontwikkelingen gaande al om dit aan te pakken. Om hier verandering in te brengen. Dus in die zin heb ik hoop. Het enige wat ik me afvraag of we het redden is dat we met zoveel zijn. Weet je, dit soort dingen hebben op allerlei niveaus al... spelen al duizenden jaren. Al duizenden jaren, zolang de mens bestaat, wordt hij geconfronteerd met dit soort zaken. Maar het is nu massaal. Alles hangt nu met alles samen. De vervuiling is enorm. Er is geen zee meer schoon. Er is geen vis meer vrij van gif of medicijnen. Het is overal in doorgedrongen.
En hoe kunnen we het tij keren? Is dat, want ik heb zelf nog de hoop dat het inderdaad een kwestie is van bewustwording en herhaling. Zelf eet ik nu geen vlees meer, zo min mogelijk.
Mm-hmm.
Maar vroeger
was wel fijn.
Deed ik dat nog wel. Maar het is wel met stappen gekomen tot waar ik nu ben.
Ja, zo zal het ook gaan. Ik vertelde je net dat ik naar een stuk zat te luisteren op mijn laptop en... Deze man zei ook, over 30 jaar kunnen we ons niet meer voorstellen dat we vroeger nog dieren aten. Onze kinderen, of jullie, jouw kinderen, moet ik zeggen. mijn kleinkinderen, die zullen verbaasd opkijken. Want dan hebben we kweekvlees. Zie je dat leuke kikkertje?
Ja, ik zie hem.
Schattig, hè?
Ja, leuk.
Daar ik dacht dat ze allemaal al groot waren, maar we hebben nog kleintjes.
Ja.
Leuk.
Er zijn er hier vrij veel die pad
oversteken. Een paar maanden geleden kon ik bijna niet het boshuis oplopen. Ik moest... heel zorgvuldig mijn stappen zetten, want het was bezaaid met overlopende kikkertjes. Ja,
super.
Prachtig.
En jouw eigen hobby's, of hoe ontspan je?
Hoe ontspan ik? Nou, mijn werk is voor een deel, groot deel ontspanning. En dat komt omdat ik natuurlijk zelf, als ik andere mensen begeleid, ook in die, veel makkelijker in die ontspanning kom. Dan neem ik ze mee. Daarnaast, wat is ontspanning? Ik klus heel graag. Ik ben ook nog meubelmaker, weliswaar als hobby, maar ik heb een paar jaar geleden een eenjarige opleiding gedaan. En al het handwerk en machinewerk geleerd, op een bazaal niveau. Dus dat probeer ik te doen. Muziek, ik ben zanger in een bandje. En dat is een rode draad door het jaar heen. Ik sport... af en toe uit. Zo lekker. Nee, weet je, ik heb gewoon een heerlijk leven.
En hoe sport je?
Ik ga 2 keer in de week naar de sportschool. En dat is echt om kracht te trainen. Ik ben 7 jaar geleden ernstig ziek geweest.
Ernstig ziek?
Kanker, darmkanker. Oh. Ja. Geopereerd, bestraald, chemo. De hele shit, zeg ik altijd. Een hele bijzondere tijd. En ik moet gewoon meer spierkracht kweken. Ik ben een tenger mannetje, zoals je ziet. Dus ik probeer mijn spierkracht wat op te vijzelen. En dat is lekker, dat vind ik fijn.
En was je toen ook al coach?
Ja.
Oh.
Ja. Dat ben ik... dat coach is zeg maar gegroeid uit de therapieën. Dan kom je ook eens in bedrijven. En dan... En die scheidslijn is natuurlijk dun tussen coach en therapeut. Maar therapiewerk is mensen echt door... Ja, met mensen door de pijn heen werken, zou ik maar zeggen. Hè?
Ja. En met fysiotherapie is dat meer fysieke pijn? En nu?
Ja, alles uit zich uiteindelijk ook in het lichaam. Hè. Daarom grijpt de haptomie ook het lichaam aan. Alles is daarin terug te vinden. Je kunt het niet, haptomie is holistisch, je kunt het niet scheiden. Je kunt niet zeggen, dit is iets mentaals. En dat is onmogelijk dat dat niet meteen een reflex op je lijf heeft.
En dan is het wel heel goed dat jij die fysiotherapie als achtergrond hebt.
Ja, zeker makkelijk. Ja. Maar als er dus echt iemand komt die door sport iets aan zijn enkel heeft of zijn schouder uit de kom, dan daar doe ik niks mee.
Nee.
Tenzij die het al genezen is en hij niet met de pijn kan omgaan. Of laatst iemand die al een half jaar geleden door de enkel was gegaan en niet meer goed kon lopen. Dus dan speelt er iets anders dan alleen die verstuikte enkel. Ja.
Oké. Okay. Ja, we zitten nu op 1:30.
Ja. Veel aan de orde geweest al.
Ja,
zeker. Veel aangetikt. Ja.
Ik wou het nog even hebben over de trainingen voor bedrijven.
Mm-hmm. Ja, dat is een. Dat heeft altijd te maken met persoonlijke ontwikkeling. Eigenlijk heeft het ook weer te maken met alles wat ik doe. Kijk naar jezelf. Wat zegt het over jou? Wat gebeurt er in jou? Je kunt wel weer met al die omstandigheden bezig zijn. En nogmaals, dat is prima als je dat kunt regelen. Maar hoe ga je er nu mee om? Terwijl het nog niet zo is of misschien nooit kan.
En dat is dus 1-op-1. Niet dat je een groep training geeft.
Ja, jawel. Training is eigenlijk altijd in de groep. Altijd groepswerk. En dat, bijvoorbeeld laatst voor een drinkwaterbedrijf heb ik een training gegeven over omgaan met agressieve klanten. En dan gaat het ook weer natuurlijk over, maar wat, hè, dan denken ze het ligt aan de klant. Of het ligt hier aan, of het ligt daar aan. Oké, dat kan. Maar wat doe jij op zo'n moment? Wat vraagt dit van jouw houding en gedrag? Om daarmee om te gaan. Dus ook dat gaat weer terug naar de persoon. Durf je te kijken naar jou of voel je je steeds slachtoffer van of leg je de schuld buiten jezelf? Of kijk je, ja, maar wat is mijn, wat doe ik dan?
En wat is dan de oplossing? Hoe gaan ze na de training dan mee om?
Begripvol. Uiteindelijk is dat in dat soort situaties, wat mij betreft, het toverwoord. Dat ze zien dat deze mens in zijn emotie zit. En dat ze dat niet hoeven. Wat mensen dan bijvoorbeeld zeggen, ja, maar daar kunnen wij ook niks aan doen. En dat komt omdat het bedrijf zus of dat heeft iemand anders gedaan. Nee, je moet deze mens zien. Ieder mens wil uiteindelijk gezien en gehoord worden in zijn pijn. Hoe groot is de pijn? Bij deze situatie, dat valt wel mee. Maar zo'n klant is boos of die is teleurgesteld. Het gaat erom dat je hem ziet. Dat je ziet, hé, er is een medemens van mij. En die heeft het lastig met deze situatie. En dat laat ik merken dat ik dat zie. Ik zie jou in je teleurstelling of je verdriet of je boosheid. Het is oké.
En dit is jouw drijfveer. En hoe is dat bij jou ontstaan? Om andere mensen hierin te helpen?
Ja, dat heb ik me ook wel eens afgevraagd. Dat heb ik me echt ook vaak afgevraagd. Weet je, en dan moet je helemaal terug gaan, denk ik, naar je eigen begin. Naar je aangeboren kwaliteiten, naar je opvoeding, naar... Ik was bijvoorbeeld 10 jaar toen mijn broer, die 18 was toen, verongelukte.
Zo.
Weet je, dat zijn allemaal dingen die maak je tot wat je wordt. Hè? Dan komt alles zeg maar samen. En dan ontstaat er een... Ja, merkte ik bij mezelf, ook in die fysiotherapieopleiding tijd, hoe mijn belangstelling echt getrokken werd naar de bezieling van de mens en wat erin leeft. En het geestelijk lijden, zal ik maar zeggen, wat dan veel meer op de voorgrond staat dan het lichamelijk lijden.
Dat merkte je bij jezelf?
Ja.
Ja,
ik was veel meer geraakt door de beleving. Ik merkte als jongen van, ik denk dat ik 26 was of zo, dat ik die film zag van Dances with Wolves. En ik moest huilen, jongen, huilen. Ik denk, wat is dit? Ik ga nog een keer, want ik weet het niet. Nog een keer naar die film of nog zo'n soort film, ik weet het niet meer. En weer, hop man, ik ging helemaal los. En toen kwam ik bij iets wat altijd nog de essentie in mijn werk is van, we hebben twee kanten in ons. Hè? Dus ik huilde en om de schoonheid van hoe die mensen samen iets prachtigs konden beleven, die twee werelden die contact maakten. En ik zag de andere kant, hoe wij als mens kunnen vernietigen. En die twee kanten zitten in ons. Dus ik huilde, dat huilen was van verdriet en was van ontroering. En ja, dat zijn twee grote thema's natuurlijk in het leven.
Ja.
Als je in het klein kijkt in jezelf, waarom krijg je een burn-out? Omdat je jezelf tot destructie brengt eigenlijk. Hè?
Zelfvernietiging.
Dus dat, ja, je vernietigt jezelf eigenlijk. En ons hoofd wil daar natuurlijk niet aan. Want die denkt dat het door van alles en nog wat komt. Maar ik heb gewoon niet goed gevoeld. Niet goed geluisterd. Ik ben over mijn grenzen gegaan. Ik heb anderen over mijn grens laten gaan. Dus dat moet ik opnieuw leren.
Ja, en hoe kunnen bedrijven jou vinden?
Nou, dat is lastig. Het is nu zo dat ik voor een bedrijf werk dat heel veel trainingen geeft aan andere bedrijven en organisaties. Dus dan word ik als trainer ingezet. En met die mevrouw, die daar een van de eigenaars van het bedrijf, heb ik dat boek geschreven, Hart in Zaken. Een boek wat ook gaat over gevoel, hè, dat we meer naar ons hart gaan, meer gaan kijken naar wat geeft mij betekenis in mijn werk. In plaats van het armoedige adagio, hoe kan ik zoveel mogelijk winst maken. Want die tijd hebben we nou ook onderhand wel gehad, lijkt me. Daar wordt de wereld ook niet beter van. Dus ik, er zijn niet zo gauw organisaties die mij vinden of mij opzoeken. Nee, ik ben eigenlijk in die wereld niet eens zo bekend. Het is meer dat ik via anderen in die wereld terechtkom. En ooit geprobeerd wel, omdat wij natuurlijk in de praktijk, wij zeg ik nog, ik heb een poos samengewerkt met een goede vriend, geprobeerd hebben op te kijken van, wij krijgen nu de mensen die in de ellende zitten, maar hoe kunnen we in organisaties mee gaan kijken van hoe kunnen we nou voorkomen dat ze daar terechtkomen? Nou, dat is een lastig ding hoor, om daarin te komen in die wereld.
Dus nog genoeg werk.
Oh man, zoveel werk te doen. Met z'n allen hebben we heel veel werk te doen.
Ja.
Ja.
Dus je zit nog niet stil.
Het gaat om dat we dat vanuit liefde en vanuit het hart, hè, om het zo maar te zeggen, steeds meer doen. Dat we... Ja, betekenis gaan toevoegen in dat wat we doen. En dat maakt het leven mooier, brengt ons meer en intenser met elkaar in contact. En dat is het mooiste dat er is.
Ja, zowel zakelijk als privé.
Ja, daar moet eigenlijk helemaal geen grens tussen zijn.
Nee.
Het is verbazingwekkend hoe we dat voor elkaar krijgen. Hè?
Er is geen grens.
Nee, natuurlijk niet. Maar we kunnen ons dat wel aanpraten. En ons dus ook zo gaan gedragen. Nou ja, dat is... Als je dan de link legt naar de verschrikkingen in oorlogen, dan zie je dat ook. Hè? Hoe mensen, bijvoorbeeld het oude Joegoslavië, vroeger met elkaar trouwden. En dan kwam de oorlog en sloegen ze elkaar de hersens in. Dus dat kunnen wij allemaal als mens. En de vraag is, wie wil je zijn? Wil je echt zo'n mens zijn? Die zich daardoor laat leiden en sturen door dat soort patronen in ons? Of kies je voor een liefdevolle weg?
Nou, dat is een mooie afsluiting.
Ja, toch?
Ja, super.
Dankjewel.
Heel erg bedankt.
Dat ik dit mocht vertellen.
Super. Ja.